Test, test.
Goedemorgen. Thank you. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en ook alle die thuis meekijken of meeluisteren van harte welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom voor gasten in ons midden. Fijn dat u er bent en ook welkom aan Karsten en Irene die ons ook iets zullen vertellen over hun werk, wat ze doen in Azië. Vanmorgen gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Er is vanmorgen ook zondagsschool. Na het zingen voor de preek kunnen de kinderen met de leiding mee naar het kruispunt, waar hun ouders hen na de dienst weer kunnen ophalen. Na de dienst is er in het koor van de kerk achter mij hier gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee of iets anders. En Karsten en Irene zullen iets vertellen over hun werk. Woensdagmiddag 16 oktober gaat Bijbelkring Kruispunt weer van start onder leiding van dominee Van der Zwan. Ze beginnen om 12 uur. Oké. Was dit niet te verstaan? Moet ik opnieuw doen? Oké, excuus. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en al die thuis of elders meekijken en meeluisteren van harte welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom voor de gasten in ons midden. Fijn dat u er bent. En ook Karsten en Irene, van harte welkom in deze dienst waarin jullie ons iets zullen gaan vertellen over jullie werk in Azië. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Er is vanmorgen ook zondagsschool. Na het zingen voor de preek kunnen de kinderen met de leiding mee naar het kruispunt, waar de ouders hen na de dienst weer kunnen ophalen. Na de dienst is er in het koor van de kerk gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de dienst onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. En Karsten en Irene gaan iets vertellen over hun werk. Woensdagmiddag 16 oktober gaat Bijbelkring Kruispunt van start onder leiding van dominee Van der Zwan. Ze beginnen om 12 uur met een eenvoudige lunch en de bijeenkomst duurt tot 2 uur. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Janneke van der Horst, die thuis ernstig ziek is. We bidden ook voor de heer Oorbeek van de Jan van der Heideweg 324, bij wie de krachten steeds minder worden. We bidden ook voor Ina Eppinga, die thuis kampt met ernstige vermoeidheid. En daarbij denken we natuurlijk ook aan Wieger, die Ina in alles bijstaat. We bidden voor alle mantelzorgers, die thuis of elders hun geliefden bijstaan, met liefde ondersteunen waar dat nodig is. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank, Psalm 92, vers 1 en 2. Vers 1 begint met: waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Heere prijst. En vers 2: gezegend zal hij wezen die ons bij name riep. Na het zingen van deze liederen uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een fijne en vooral ook een gezegende dienst.
Laten we deze dienst beginnen met een woord van belijdenis en gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Elkaar ook groeten in de naam van de Heere onze God. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We willen nu samen gaan zingen Psalm 147, de verzen 1 en 6. De verzen 1 en 6 van Psalm 147. willen nu samen luisteren naar Gods geboden uit Exodus 20. En we luisteren daarnaar om te horen wat de Heere van ons vraagt, hoe wij leven. Tegelijkertijd als we daarnaar luisteren, horen we ook onze tekortkomingen, onze zonden daarin. En het betekent ook dat we vergeving nodig hebben. En die genade, die vergeving wordt ons toegezegd, aangezegd vanuit 1 Johannes. Dus we lezen eerst Exodus 20, de geboden, en daarna de verkondiging van de genade uit 1 Johannes. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet onterecht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, afzondert voor God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En we lezen uit de eerste brief van Johannes. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dus de geboden van God hebben overtreden, als we zeggen dat we dat niet hebben gedaan, dan misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, dat we zeggen eerlijk vooruitkomen, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij God tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. Wij zingen Psalm 86, vers 3 en vers 4 en vers 6 in antwoord op Gods gebod en de genadeverkondiging. Laten we samen bidden. Ja, Heere, dat daar deze dienst ook in mag uitmonden, dat wij u zullen eren, dat wij blij en dankbaar met u zullen zijn, over u zullen zijn. U de God die ons hebt gemaakt, aan wie wij ons leven hebben te danken. Heere, dat we ons verheugen in u, dat we u zullen loven en zullen prijzen om wie u bent. O God, en u bent een groot God, machtig en heilig, genadig en rechtvaardig. Heer, en u bent het ook waard dat we heel ons leven aan u geven. En daarin moeten we ook erkennen dat we daarin zo vaak tekortschieten. Dat we daarin tegen u zondigen. We zijn zo vaak niet op u gericht. We geven u zo vaak niet de plek die u verdient in ons leven. Heren, en dat is ten onrechte, dat belijden wij ook vanmorgen. Maar we bidden u juist daarom, kom ons te hulp. En dat vragen we niet te vergeefs, want u bent ons te hulp gekomen, u komt ons te hulp, doordat u vanmorgen ook uw woord laat horen. Maar bovenal in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het vlees geworden wordt. Ja, als hij niet gekomen zou zijn, dan zouden we niet kunnen geloven dat u echt met ons verder wilt. Dat u onze God wilt zijn en dat u er alles aan gelegen is. Dat we u zullen loven en eren en liefhebben. Vanuit het geloof dat u ons liefhebt. Want daar begint alles mee. Met uw liefde en met uw trouw en met uw zorg. Als die er niet geweest zouden zijn, Heren, wij zouden vanmorgen niet eens hier bij elkaar zijn gekomen. Dan waren we alle kanten uitgegaan. Maar het is uw liefde in Jezus Christus, die ons aantrekt. Heer, dat we dat vanmorgen ook mogen ervaren. Misschien wel voor het eerst. Of misschien wel weer opnieuw. O God, geef dat wij zo allen een dienst mogen hebben waarin wij u mogen ontmoeten. En waarin u een dienst hebt, waarin wij ons aan u geven, overgeven. Voor het eerst of eens te meer. In liefde, in geloof, in vertrouwen. Want dat is toch wat u verlangt en dat is ook wat u waard bent. Heer, dat we dat mogen ontdekken, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We willen nu samen uit de Bijbel gaan lezen en we lezen uit het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel, hoofdstuk 12, vers 8 tot en met 20. Genesis 12, vers 8 tot en met 20. En nadat we dit Bijbelgedeelte gelezen hebben, zal Irene ook hetzelfde Bijbelgedeelte aan ons vertellen. En dat zal zij doen op de manier zoals ze dat afgelopen keer ook heeft gedaan bij de speciale avond die we met Karsten en Irene hebben gehouden. Maar tegelijkertijd is dat ook op die manier geeft zij ook onderwijs aan mensen in andere landen om ook op die manier het evangelie, de Bijbel, te vertellen aan mensen die niet geloven, die het geloof niet kennen, die soms ook niet de Bijbel hebben of de Bijbel kunnen lezen. En op die manier, door het te vertellen, komt zo de Bijbelse boodschap bij de mensen aan die aanwezig zijn. Nou, Irene, we gaan straks luisteren naar hoe Irene dat doet, maar we willen eerst de Bijbelgedeelte lezen uit Genesis 12, vers 8 tot en met 20. Abraham is in het land Kanaan aangekomen en hij reist door het land Kanaan. We lezen in vers 8. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Maar er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abraham naar Egypte, om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zus bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde zodra Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen, dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen haar aan bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. Omwille van haar deed hij goed aan Abram, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abram. Toen riep de farao Abram en zei, wat hebt u mij gedaan? Wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, zij is mijn zus, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw, neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem, en zij begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had, het land uit. Ik geef nu het woord aan Irene.
U kunt mij verstaan? Ja. Genesis 12. God had Abram weggeroepen uit zijn eigen land. Weg bij zijn eigen goden en familie vandaan. En Abram vertrouwde op God en was op reis gegaan. En na een lange reis kwam hij in Kanaan aan. En daar zei God tegen hem, dit is het land dat ik aan jouw nakomelingen zal geven. En Abram trok door het land en op verschillende plaatsen bouwde hij een altaar voor God. In hoop en vertrouwen dat God inderdaad op een dag dit land aan hem zou geven. Maar er kwam hongersnood in het land en Abram ging weg uit Egypte, uit Kanaan, naar Egypte, omdat hij niet wist hoe hij anders de hongersnood moest overleven. En tijdens de reis zei hij tegen zijn vrouw Sarai, Sarai, jij bent zo'n prachtige vrouw en ik ben zo bang dat als de mensen jou zien, dat ze mij zullen doden om jou te nemen. Zeg alsjeblieft dat je mijn zus bent. Dan laten ze mij misschien met rust. En zo gebeurde het. En toen ze in Egypte kwamen, gebeurde precies waar Abraham bang voor was geweest. De mensen zagen hoe mooi Sarai was. En ze vertelde het zelfs aan de koning. En de koning liet Sarai halen en naar zijn paleis brengen. Om een van de vrouwen van de koning te worden. En de koning was zo blij met Sarai dat hij Abram een heleboel cadeaus gaf. Schapen en geiten en koeien en kamelen en slaven en slavinnen. Maar God maakte de koning en alle mensen in zijn paleis heel erg ziek. En de koning kwam erachter dat dat vanwege Sarai was. En hij liet Abraham bij zich roepen en hij zei, wat heb je gedaan? Waarom heb je gezegd dat zij je vrouw, dat zij je zus is? Waarom heb je tegen me gelogen? Hier is je vrouw terug, neem haar mee. Maak dat je wegkomt. En de koning stuurde soldaten mee om Abram en Sarai en al zijn bezittingen weg te leiden uit Egypte. Dit is het woord van God uit Genesis 12.
In antwoord op dat woord willen wij samen gaan zingen, Psalm 142. Psalm 142, het vierde en het vijfde vers. En dat begint met de woorden: ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Denk ook aan de rampzalige situatie waar Abraham in zat, jongens en meisjes. Er was hongersnood. En hij, waar moet ik heen? Zodat mijn dood voorhanden scheen. Dus het lijkt erop dat ik moest sterven. Maar, zegt het vijfde vers, ik riep tot u. Ja, als je in de nood bent, dan mogen we tot de Heere God bidden. En hem bidden om hulp. Zo mogen we Psalm 142 zingen, vers 4 en vers 5. Ja, er staat in het Bijbelgedeelte dat wij vanmorgen gelezen hebben, in vers 10, er kwam hongersnood in dat land. Er kwam hongersnood in dat land. Ja, het zijn maar een paar woorden, maar achter dat kleine zinnetje gaat een enorme ramp schuil. Er kwam hongersnood in dat land. Ja, wij weten niet wat honger is. Hooguit degene die wellicht de hongerwinter hebben meegemaakt. Maar sindsdien is hongersnood ons bespaard gebleven. Maar dat is in tegenstelling tot miljoenen andere mensen in deze wereld. Miljoenen die dagelijks te maken hebben met honger. Mannen, vrouwen en kinderen hebben niet te eten. De sterfte is enorm. En wat zie je dan gebeuren? Mensen slaan op de vlucht. Ze gaan op zoek naar plekken waar eten te vinden is. In vluchtelingenkampen. of hier in het Westen. Hetzelfde zien we ook gebeuren bij Abraham. Abraham, nu er honger is gekomen in het land Kanaan. Het land waarin hij nu al enige tijd als nomade rondtrok, we hebben het gehoord. Maar omdat er geen voedsel meer is voor hem, voor zijn vrouw, voor zijn neef Lot, voor zijn personeel en voor zijn vee, besluit ook Abraham om te vluchten, om met zijn hele hebben en houden op weg te gaan. Het land Kanaan te verlaten en op weg te gaan naar het land waar wel voedsel is, namelijk in het land Egypte. Egypte, een land dat niet afhankelijk is van de regen, zoals het land Kanaan, maar waar de rivier de Nijl stroomt en die ervoor zorgt dat het land vruchtbaar is. Abraham pakt alles bij elkaar en gaat naar Egypte om daar als vreemdeling te blijven. Hij vlucht daar naartoe en hij is in ieder geval van plan om daar te blijven zolang als de hongersnood in Kanaan duurt. Nu was het voor Abraham als nomade, als rondtrekkende herder, niet zo heel ongewoon om alles bij elkaar te rapen en verder te gaan. Als rondtrekkende veehouder reisde hij het land door en verbleef op één plek zolang als er voedsel was voor het vee. En daarna trok hij verder met zijn hele hebben en houden naar een andere plek. Wat dat betreft was het bij hem wel weer anders dan veel vluchtelingen in onze tijd, die niet alleen hun land, maar ook hun familie en hun vertrouwde omgeving achterlaten. De dorpen waarin hun familie al jaren woont. En het is goed om dat te beseffen, wat voor impact het heeft als mensen op de vlucht slaan en niet te gemakkelijk daarover te oordelen en te denken. Maar toch moet ook Abraham een ingrijpende beslissing nemen. Het moet een ingrijpende beslissing voor hen geweest zijn om uit Kanaan te gaan. Want Kanaan, dat was het land dat God aan zijn nageslacht had beloofd. En bovendien, hij woonde er ook nog niet eens zo heel erg lang. Hij was al rond gaan trekken nadat de Heer hem had geroepen uit het land Mesopotamië, het huidige Irak en Iran, nadat de Heer hem had geroepen om zijn familie en zijn vaderland te verlaten. Abraham moest gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En eenmaal in dat land gekomen, zei de Heere tegen Abraham, de Heere was aan hem verschenen en hij zei, aan uw nageslacht zal ik dit land waarin u nu woont, waarin u nu gekomen bent, aan uw nageslacht zal ik het land geven. En zo had God dus aan Abraham dit land, aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd. En nou is daar ineens die hongersnood. En Abraham ziet zich gedwongen om het land weer te verlaten. Abraham kan niet blijven in het land dat door God aan hem en zijn nageslacht is toegezegd. Hij moet weg. Wat zal het voor Abraham geweest zijn? Je komt in het land dat God je beloofd heeft, dat God je gewezen heeft. Je denkt, nu ben ik waar ik zijn moet, dit is waar God me wil hebben. En dan ineens is er een hongersnood. En moet je weg uit datzelfde land? Wat zou dat met Abraham gedaan hebben? Zou hij misschien getwijfeld hebben? Zou hij misschien gedacht hebben, moment om toch in Kanaan te blijven, in de hoop dat God hem zou helpen? Ja, toen ik daar zo over nadacht, dacht ik bij mezelf, het leek aanvankelijk zo veelbelovend, geroepen naar een nieuw land. Daar ga je wonen, is voor je nageslacht en nu is er hongersnood en moet je weg. Wat moet je daar nu van denken? Het leek zo veelbelovend. En er lijkt nu al, na korte tijd, een kink in de kabel te zijn gekomen. Wat zou Abraham hebben gedacht? Ja, eigenlijk lezen we daar niet over in de Bijbel. De Bijbel maakt alleen bekend dat Abraham besluit om naar Egypte te gaan. Maar desondanks is het nog wel goed om daar eens even wat langer bij stil te staan. Dat veelbelovende. En wat komt er nu uiteindelijk van terecht? Misschien zijn er ook wel mensen onder ons die hoge verwachtingen hadden van wat komen zou. Het leek allemaal zo goed te gaan en allemaal zo mooi te zijn. En uiteindelijk liep het anders. Ja, wie heeft dat eigenlijk niet meegemaakt? Bijvoorbeeld een huwelijk, een mooie trouwdag of relatie. Het was in het begin helemaal perfect. Het was fijn met elkaar. Maar na verloop van tijd werd het anders. Het werd minder, de sfeer werd grimmig. Of interesse in elkaar sijpelde weg. Je werd bedrogen. Het zag er zo veelbelovend uit. Maar het is op een grote teleurstelling uitgelopen. Of misschien zelfs wel op een ramp. Of je bent begonnen aan een baan of aan een opleiding. En het was echt wat je graag wilde. En in het begin had je het naar je zin. Het liep allemaal geweldig. Maar je bent erin vastgelopen. Je bent gestrand, het is je te veel geworden. Je hebt een burn-out gekregen. Je kunt niet meer verder. Of je wordt door je collega's gepest. Of je mist de concentratie om te studeren. Het begon allemaal met hoge verwachtingen. Maar wat is er uiteindelijk van terechtgekomen? Het dreigt te eindigen in diepe teleurstelling. Of, om een laatste voorbeeld te noemen, je bent met veel overtuiging tot geloof gekomen en je groeide in het geloof. En je groeide in de loop van de jaren ook naar dat geloof toe, omdat je van huis uit christelijk bent opgevoed. En je was er helemaal vol van. Je voelde je geborgen bij God. Je was gemotiveerd om bijbelstudie te doen. Je ging graag naar de kerk. Je leefde met grote verwachtingen van de Heere. Maar nu is het anders geworden. Het geloof is weggeëbd. En er zijn dingen gebeurd in je gezin, in je familie, in de kerk, die voor teleurstellingen hebben gezorgd. Teleurstellingen in kerkmensen of in God. Want je had toch verwacht dat Hij je leven anders zou leiden. Ja, hooggestemd begonnen aan een huwelijk, een relatie, een baan, een studie in het geloof. En toen werd het ineens minder. Toen kwam de teleurstelling. En toen? Ja, toen heb je waarschijnlijk een keuze gemaakt. Je bent gescheiden. Je bent gestopt. Je voelt je gedwongen om een keuze te maken om te stoppen met werken. Of je hebt het geloof maar een beetje op een laag pitje gezet. Ach, we zien wel waar het strandt. Je hebt een keuze gemaakt. En daarmee komen we weer bij Abraham, die ook op dit moment een keuze maakt. Een keuze om op weg te gaan naar Egypte. Ja, en dat is best wel een behoorlijke ingrijpende keuze geweest. Niet alleen om het beloofde land weer te verlaten, want het blijkt ook nog wel een reis met risico's te zijn. Althans, dat is wel de veronderstelling waarin Abraham leeft. Onderweg horen wij hem daar ook over spreken met Sarai. Hij stelt voor dat zij zich voordoet in Egypte als zijn zus en niet als zijn vrouw. In feite is Sarai ook zijn zus, want Sarai heeft dezelfde vader als Abraham, alleen een andere moeder. In die tijd was dat mogelijk om met je halfbroer te trouwen, maar Sarai moet in Egypte alleen zeggen dat zij de zus van Abraham is en verzwijgen dat zij ook met hem getrouwd is. Want Abraham weet dat zijn vrouw mooi is om te zien. Ja, dat is natuurlijk wel een compliment als je man dat tegen je zegt. Maar het heeft ook een nadeel, want als je man ziet dat je mooi bent om te zien, dan zien anderen dat ook. En dat betekende in die tijd dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat iemand anders je zou meenemen. En als je dan getrouwd was, dan werd de man met wie je getrouwd was gedood. En Abraham wil dat voorkomen. En hij stelt voor dat Sarai, daarom stelt hij voor dat Sarai zal zeggen dat zij zijn zus is. En als de mannen haar dan zien, dan nemen ze haar wel mee, maar dan blijft Abraham tenminste in leven. En dat niet alleen. Dat is wel opvallend dat Abraham dat zegt trouwens. Hij wordt er ook nog eens rijkelijk door beloond. Blijkbaar vindt hij dat ook wel een aantrekkelijke gedachte. Dat is wat Abraham tegen Sara zegt en Sarai zegt en Sarai stemt ermee in. Ja, heeft dat werkelijk gedaan of voelde zich gedwongen? Nou ja, als we verder kijken in de Bijbel, dan was Sarai niet echt een vrouw die over zich heen laat lopen. Dus blijkbaar zijn ze er samen wel uitgekomen. Ze kiezen ervoor om uit elkaar gehaald te worden als het zover is, als de mannen haar zien. En zo gaan ze op weg. Ze gaan op weg naar Egypte. En in Egypte gaat het inderdaad zoals Abraham heeft gedacht. Het gaat precies zoals hij heeft gezegd. Sarai valt op bij de belangrijke mensen in Egypte vanwege haar schoonheid. En ze zijn zelfs zo vol dat ze ook de Egyptische koning daarover vertellen. En de farao haalt Sarai bij Abraham weg. Maar tegelijkertijd geeft hij ook een rijke beloning aan Abraham. Ja, dat is nu waar het op uitloopt. En je vraagt je af, zal Abraham blij mee geweest zijn dat het nu zo gelopen is? Want hij is nu wel zijn vrouw voorgoed kwijt. Ik kan me niet voorstellen dat Abraham geen verdriet had over de hele gang van zaken. En ook in de tenten van de farao zat waarschijnlijk een zeer bedroefde vrouw die haar man miste. Maar dit was het gevolg. Dit was het gevolg van hun plan. Ze hadden het zelf zo uitgedacht en zo is het gegaan. En op deze manier dachten ze er samen het beste van te maken. Nu ze voor de hongersnood in Kanaan moesten vluchten. Het zag er allemaal zo veelbelovend uit. En kijk nu eens wat er van geworden is. Abraham en Sarai leven in een land waar hongersnood is. En ze maken een keuze. Maar waar heeft die keuze hen nu gebracht? Wat is er van terechtgekomen? Abraham leeft met runden, ezels, slaven en slavinnen enzovoorts. Maar zijn vrouw, die zit ergens anders. Ze zijn vergoed, zo lijkt het, van elkaar gescheiden. Niet zo'n beste keuze dus die Abraham gemaakt heeft en Sarai. Maar weet u wat me nu zo opvalt? Dat er nergens door de schrijver van Genesis wordt opgemerkt dat het ook een hele slechte actie is geweest. Er staat bijvoorbeeld niet, in plaats van dat Abraham bad tot de Heere, koos hij ervoor om met het volgende plan Egypte in te trekken. Er wordt niet gezegd dat Abraham beter had kunnen bidden tot God dan op eigen houtje een dergelijk sluw plan te bedenken. Misschien zou je dergelijke kritiek wel verwachten, maar het staat er niet. Betekent dat dan dat we het voorbeeld van Abraham maar moeten navolgen? Nou, dat niet. Ik denk niet dat we het zo moeten opvatten. In de Bijbel moedigt God ons juist aan om in de nood hem aan te roepen. Ik denk op Psalm 50 waar staat, roep mij aan in de dag van de benauwdheid, ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. En dat we niet op eigen sluwe plannen moeten vertrouwen, dat kunnen we ook opmaken uit wat er in Psalm 37 vers 5 staat. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het doen. Vanuit de Bijbel wijst de Heere ons een heel andere weg dan de manier waarop Abraham handelt. Maar toch wordt Abraham hier niet veroordeeld. Althans niet door de schrijver. We lezen nergens in het gedeelte dat we gelezen hebben dat de schrijver opmerkt, en Abraham maakt hier in de nood een verkeerde keuze. Er is wel iemand anders die hem aanspreekt op zijn handelswijze. Iemand van wie je het niet zou verwachten, namelijk de farao. De farao die uitdrukkelijk aangeeft dat Abraham nooit zo met hem om had moeten gaan. Verontwaardigd roept hij ook uit, wat hebt u mij aangedaan? En dat zijn woorden die ons herinneren aan wat God zegt tegen Eva als zij van de verboden vrucht heeft gegeten. De Heere zegt dan tegen haar, wat hebt u gedaan? En hij zegt tegen Kain, die zojuist zijn broer Abel heeft gedood en zo de eerste moord heeft gepleegd, wat hebt u gedaan? Je vindt dus bij de farao eenzelfde verbijstering als bij de Heere God zelf, die ziet hoe de mens in zijn eigen gang gaat en Gods schepping verwoest. En je zou misschien kunnen zeggen dat door de woorden van farao ook de verontwaardiging van God zelf doorklinkt. Maar ook als dat niet zo is, heeft de farao alle reden om verontwaardigd te zijn. Volgens de regels en gewoonten van zijn tijd heeft hij correct met Abraham gehandeld. Hoe onbegrijpelijk het ook voor onszelf is dat iemand op die manier een vrouw voor zichzelf koopt. Maar de farao heeft Abraham vorstelijk beloond voor de vrouw van wie hij houdt, van wie hij dacht dat het een zus van Abraham was. En nu zit hij juist door de handelswijze van Abraham in de grootst mogelijke problemen. De Heere trof farao en zijn huis met zware slagen. En we moeten hier waarschijnlijk denken aan ziekte, waaronder de farao en zijn huis ging lijden. Rampspoed die over het huis van farao was gekomen nadat hij Sarai in zijn harem had opgenomen. En misschien nog wel verder gegaan was dan dat. De farao is daar verontwaardigd over en je zou zelf de conclusie kunnen trekken dat hij zelf anders gehandeld had wanneer Abraham de waarheid had gesproken. En misschien was hij daarin wel een uitzondering. Want we komen 3 keer in de Bijbel tegen dat Abraham, maar later ook zijn zoon Isaac, er rekening mee houden dat zij door een vorst gedood zullen worden als die hun mooie vrouw in het vizier krijgen. Tegelijkertijd zijn in alle 3 de gevallen de koningen verontwaardigd dat zij zijn voorgelogen door Abraham, die dus nog een keer op dezelfde manier zal handelen en hierdoor Isaac. Ja, wat leren we daaruit? We leren daaruit dat we niet iedereen maar over één kam moeten scheren. Dat we niet altijd maar van het slechte in een persoon uit moeten gaan, ook al is die mens ons onbekend. Ook al zijn er mensen die met hem verwant zijn en die wel slechte dingen doen. Hier denk ik vooral weer aan de vluchtelingen. De mensen die liever niet bij hen in de buurt willen, die hen liever niet in de buurt bij hen willen laten wonen. Omdat ze vaak worden afgerekend op wat sommigen onder hen hebben gedaan. Maar goed, dat is even een zijgedachte. Abraham heeft de verkeerde keuze gemaakt. En hij brengt anderen daardoor. Abraham heeft een keuze gemaakt nadat hij in Kanaan in de problemen is gekomen. En hij brengt daardoor ook anderen Abraham heeft een keuze gemaakt nadat hij uit Kanaan is gekomen en in Egypte is om veilig in Egypte te kunnen wonen. Maar het opvallende is dat er behalve van de farao alleen maar verder geen commentaar op de keuze van Abraham wordt gegeven. En ik dacht, dat is bemoedigend, ook voor ons. Allereerst, als ook wij in situaties zijn gekomen die veelbelovend leken te zijn, maar die uitliepen op een teleurstelling. Ik begon er de preek al mee, een huwelijk, een baan, een opleiding, het geloof. En je hebt een keuze gemaakt. Die teleurstelling, het heeft je leven gestempeld. Je hebt een keuze gemaakt. Net zoals Abraham. Maar dan zien we iets bijzonders gebeuren in het leven van Abraham. Terwijl Abraham die keuze heeft gemaakt, neemt God het voor Abraham op. Want op het moment dat Sarai bij Abraham, bij de farao in de tenten is gekomen, brengt God een ziekte over het huis van de farao. En God laat daarmee zien: Abraham, ik heb voor jou gekozen. Ik heb voor jou gekozen. Je hebt wel niet tot mij gebeden in de nood, maar ik laat je niet zitten. Ik zie je, ook al ben je deze weg gegaan. En dat mag ook voor ons een bemoediging zijn. Zelfs als je misschien achteraf denkt, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Ik heb een keuze gemaakt die heel ongunstig is uitgepakt. Ik heb een keuze gemaakt waardoor anderen misschien wel in de problemen zijn gekomen. Ik heb een keuze gemaakt en ik heb op mezelf vertrouwd in plaats van op de Heere God. Ik heb een keuze gemaakt en ik moet zeggen, wat heb ik toch aangerommeld. En dat hebben we misschien allemaal wel eens. Dat we denken, we rommelen maar wat aan. We houden het liever zelf in de hand en we denken niet aan God. Maar dan is daar tegenover het evangelie. Want als God voor ons gekozen heeft, dan laat Hij ons ook als wij verkeerde keuzes maken, niet aan ons lot over. Dat betekent niet dat we dan maar moeten aanrommelen. Dat betekent, doe maar wat je wilt. Maar in de Bijbel vind je ook steeds weer terug dat God zich verbindt aan degene die met vallen en opstaan op Hem leren vertrouwen. Zoals bij Abraham. Bij Abraham die God niet liet vallen, omdat hij voor hem gekozen had. Het is een bemoedigende gedachte. God laat Abraham niet vallen, ondanks de keuzes die hij maakt, omdat God voor hem gekozen had. En de laatste vraag zou dan kunnen zijn of de Heere dan ook wel voor u of voor jou gekozen heeft. Want die vraag zou je kunnen stellen. Kunnen wij zeggen dat Hij een keuze voor ons heeft gemaakt? We hebben immers geen stem gehoord zoals Abraham, aan wie God verschenen is. Toch hebben ook wij de bevestiging van God dat Hij voor ons gekozen heeft, dat Hij voor u gekozen heeft. En die bevestiging die hebben we ontvangen in onze Heer Jezus Christus, in zijn Zoon, die God vanuit de hemel in deze wereld heeft laten neerdalen. En zo heeft God een keuze voor u gemaakt. Niemand hier hoeft te denken, heeft God een keuze voor mij gemaakt? God heeft een keuze voor u gemaakt en voor jou. Jezus zegt het ook zelf, want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. De wereld, daar hoort u ook bij. Omdat ieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven heeft. God heeft voor ons gekozen. Met de rijke belofte van eeuwig leven met Hem. En daar worden we vanmorgen bij stilgezet. Zoals Abraham in Egypte. Abraham had keuzes gemaakt. Maar God heeft voor hem gekozen. En zo ging hij weer terug naar Kanaan. En God leidde hem verder. En ik zou dat als boodschap aan ons allen mee willen geven vanuit het woord van God. God heeft voor ons gekozen. En Hij roept ons op om weer met Hem op weg te gaan. Vanmorgen komt Hij tot ons en Hij spreekt ons aan. En Hij zegt, ga met mij mee. Ik zal je leiden, wie je ook bent en welke keuzes je ook hebt gemaakt. Amen. Wij gaan samen zingen lied 253 uit de bundel Weerklank, de verse 1 tot en met 4. De verse 1 tot en met 4 van lied 253 uit Weerklank.
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek dan, keert alles ten goede. Hier als ons denken nu ontkent, kan ons de leegte benauwen. Als onze hand uw schepping schendt, wilt u ons dan nog vertrouwen? Twijfel of hoogmoed onverstand, neem ons uw mensen bij de hand. Laat ons uw schoonheid aanschouwen. In uw rijk is zo nabij, open mijn ogen en oren. Onrustig is mijn hart in mij, ook dat het nieuw wordt geboren. Daarom zoekt u elk mensenkind, zoek de mij op dat ik vind, en steeds meer bij u zal horen.
Laten wij samen danken en bidden. O God, wij danken u dat we uit uw woord mochten lezen dat u voor Abraham en Sarai hebt gekozen en dat u die keuze vasthoudt. Aan die keuze vasthoudt, ondanks de keuzes die zij zonder u hebben gemaakt. Heer, wat een troost mag dat zijn en een bemoediging. Dat u zich zo, Heere, met ons inlaat, dat u zo bent, dat onze keuze, dat uw keuze voor ons niet afhangt van onze keuzes, maar dat uw keuze altijd voor ons, altijd voorop gaat. En dat we daarom ook altijd weer bij u mogen komen, terug mogen keren. Ja, om in vertrouwen op u verder te gaan, zoals Abraham. Maar elke keer moeten we weer zeggen, Heere, dat gaat steeds met vallen en opstaan. En we mogen daar niet in berusten, maar we moeten het u wel belijden, elke keer weer. En u belijden en u bidden, o God, en u prijzen en zeggen, Heere, we zijn van u afhankelijk, van u. Van uw keuze voor ons. Houdt u ons vast en leer ons onze weg met u te gaan. Heere, blijf zo op ons leven betrokken. Ook als we van hier gaan, Heere, misschien wel voor het eerst in de kerk waren, of na lange tijd weer. Ook deze dienst mogen we dan zien als een bewijs van uw keuze voor ons. Heer, ga met ons mee deze zondag. Neem ieder van ons in uw hoede, maar we willen ook voor elkaar bidden in onze persoonlijke en moeilijke omstandigheden. We denken daarbij aan Janneke van der Horst en vragen u om uw ontferming en kracht in de weg die zij moet gaan, om uw troost en uw bemoediging, en de hoop die er altijd is door onze Heer Jezus Christus, dat die haar mag blijven vergezellen. Wij komen ook tot u om te bidden voor meneer Oorbeek, die al zo lange tijd met benauwdheid te kampen heeft, en vragen u of u ook zijn leven in uw handen zult nemen. Ja, zult houden, ja, dat u met hem, dat u hem nabij zult zijn en in de benauwdheid. Dat u hem en zijn vrouw omringen met uw liefde en uw kracht. We bidden u voor Ina Eppinga, die ook steeds een weg gaat van opknappen en dan weer terugvallen. U wilt u haar kracht en geduld en rust geven. En ook nieuwe kracht om weer verder te gaan. Wil samen u haar omringen, samen met haar man Wieger. We willen voor alle mantelzorgers bidden, die thuis of elders hun geliefde met liefde ondersteunen. Heer, we vragen u, geef hun kracht om dat te blijven doen, maar ook troost. Juist als mantelzorger ben je in liefde op de ander betrokken. En weet je, en voel je er ook zoveel bij. Heer, wil troostvol nabij zijn bij degene die mantelzorg verlenen. En ook degene die mantelzorg ontvangen. We mogen bidden voor elkaar in moeilijke omstandigheden. In onze eigen gezin, maar ook in onze omgeving. Als iemand komt te overlijden, oud, jong, plotseling. Heer, en we het verdriet meemaken op ons werk of waar dan ook. Wilt u ons troosten, maar ook degene die het verdriet direct getroffen heeft. Wil haar nabij zijn. Heer, en helpen om met dit verdriet ook om te kunnen gaan. Verder te gaan. En dat ze dan verder met u mogen gaan. Dat bidden wij. We mogen u bidden, Heer, voor het evangelie, voor de verkondiging van het evangelie. Die verkondiging, die zou er niet zijn als u niet eerst voor ons gekozen had. En dat licht mag vanmorgen het evangelie verkondigd worden, maar ook op de zendingsvelden, ook door Karsten en Irene. We danken u dat ze vanmorgen in ons midden zijn. En wij vragen u ook of u hun bediening zult zegenen. U hebt hen geroepen om elders het evangelie te delen. Geef, Heer, dat ze de kracht van u mogen ontvangen om dat te kunnen doen, maar ook wil zelf ook groei geven. Geven dat het zaad dat zij mogen zaaien, dat ze uit uw hand hebben verkregen, dat het ook vrucht mag dragen. Ja, Heere, dat uw woord mag doen wat u behaagt, wat u wilt. En dit is toch wat u wilt, dat wij ons tot u keren. Wij hier, maar ook over deze wereld. Dat op u vertrouwen en op uw Zoon Jezus Christus, die u gezonden hebt, om ons te verlossen, om ons te redden, om ons eeuwig in uw liefde te laten delen. Heere, geef dat die boodschap zo door Karsten en Irene mag worden uitgedragen. Maar ook door ons hier, hier wij zoals we hier leven in IJsselstein of omgeving. Dat we mogen uitdelen wat we van u hebben ontvangen, opdat ook anderen uw zegen mogen ontvangen. Dat vragen we van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Ik wil nog de collecte afkondigen. Er zijn 3 collectes, maar die worden niet tijdens de dienst gehouden. Die kunt u bij de uitgang, u kunt uw gave bij de uitgang geven of digitaal. En de eerste collecte is voor het werk van Karsten en Irene. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor de instandhouding van de eredienst. Alle 3 de collecte van harte bij u aanbevolen. Ons slotlied is lied 441 en dat zingen we in zijn geheel, lied 441. Je kunt straks koffie drinken in het koor van de kerk, hierachter. En u kunt ook komen kijken naar de presentatie en komen luisteren naar de presentatie die Karsten en Irene geven. En ik hoop dat u toch daar ook uw belangstelling naar tonen, want het is wel mooi als Karsten en Irene uw belangstelling mogen ervaren. Laten wij dan heen gaan in vrede en de zegen van God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.